Allereerst enkele mededelingen, gemeente. Aanstaande zaterdag om 14:00 zal de opening plaatsvinden van de nieuwe kerk. Aanstaande zondag om 9:30 en 19:00, let u op de tijd, dominee Van Vuren. 'S Morgens bediening van de heilige doop en 's avonds voorbereiding voor het heilig avondmaal. De tweede collecte vandaag is bestemd voor de emeritikas en volgende week voor de kerkbouw. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We lezen dus Matteüs 2. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, ziet enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende: waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en de schriftgeleerden des volks, vraagde van hen waar de Christus zou geboren worden. En zij zeiden tot hem: te Bethlehem in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet: en gij, Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naarstiglijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende zeide: reist heen en onderzoekt naarstiglijk naar dat kindeke, en als je het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij, de koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd en ziet, de ster die zij in het oosten gezien hadden, gingen voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria zijn moeder. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken: goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land. Toen zij nu vertrokken waren, ziet, de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom, zeggende: sta op en neem tot u het kindeke en zijn moeder en vliet in Egypte en wees aldaar totdat ik het u zeggen zal, want Herodes zal het kindeke zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan opgestaan zijnde nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte en was aldaar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen met de hulp van de Heere nadenken over de beide laatste versen die u gelezen zijn uit de schriftlezing, gemeente. Dat is dus Matteüs 2, de versen 14 en 15... waar we het woord van God en de tekst voor deze morgendienst lezen. Hij dan, opgestaan zijnde, nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte en was aldaar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, gij allerhoogste God, die de tijden van deze wereld in uw hand hebt, maar die ook ons levenspad bestuurt, wij buigen ons neer voor u om uw naam eerbiedig dank te zeggen, dat wij op deze zondagmorgen allen hier samen mogen zijn in dit gebouw waar we de dienst des woords en der gebeden mogen houden. We zeggen uw naam dank dat u ons de gezondheid geeft, of althans zoveel gezondheid, dat wij hier kunnen zijn. We zeggen uw naam dank dat u de gelegenheid geeft om uw woord te onderzoeken in uw huis. En we bidden of u ons uw zegen wilt geven. Want wanneer wij vanmorgen nadenken over dit eenvoudige woord, waar toch zoveel diepte in ligt, dan is het heel in het bijzonder nodig dat u ons met het heillicht van uw Heilige Geest voorgaat. Dat hebben we nodig in de bediening van uw woord. Wanneer we hier het woord mogen uitdragen, Heere, geef een stem om te spreken, helderheid van woorden, maar ook helderheid van gedachten, en boven dat alles de krachtige bediening van uw Heilige Geest, opdat de dingen die overdacht zijn, voor een deel al enkele weken geleden, weer als nieuw mogen zijn, en dat de woorden gesproken mogen worden vanmorgen zo, dat het in betoning van geest en kracht mag zijn, en dat het ervaren mag worden dat het niet onze woorden zijn, want onze woorden hebben niets te betekenen, maar dat het uw woord mag zijn. Wil dan ook in het luisteren alles wel maken. U weet, Heere, welke hindernissen er kunnen zijn bij ons allen. Het kan zo zijn dat we door de zorgen van het leven van iedere dag worden opgeslokt en dat we die zorgen meenamen tot in het kerkgebouw toe. Het kan zo zijn dat we moe zijn of ons niet goed voelen. En er kunnen nog zoveel andere dingen zijn. Laat het niet zo mogen zijn dat dat alles een hindernis is in het luisteren naar uw woord. Maar wil de slaap van onze ogen weren, de vermoeidheid of gebrek aan krachten wegnemen. Geef ook, Heere, dat wanneer er misschien onverschilligheid is, of dat we naar de kerk gekomen zijn omdat dat nu eenmaal moet, dat dat geen hindernis mag zijn in het luisteren, maar dat we in het luisteren door uw woord gegrepen worden en dat we mogen luisteren tot het einde toe. En geef dan ook in het luisteren uw zegen. Want u weet, Heere, het is niet genoeg als we het woord horen en de woorden begrijpen. Maar wil u met de kracht van uw geest zo in de prediking meekomen dat het woord in ons hart mag dringen. Dat de boodschap van het woord duidelijk mag worden als een boodschap van u aan ons heel persoonlijk. En dat we getekend mogen worden vanmorgen in de Egyptische duisternis, in de slavendienst van de zonde waarin wij van nature verkeren. Dat het duidelijk mag worden dat wij machteloos gebonden liggen en dat wij onszelf ten enenmale niet zullen kunnen bevrijden. Ja, dat zelfs degenen die u vrezen moeten zeggen, de banden van zonde en dood, daar kunnen we onszelf niet uit losmaken. Maar Heere, laat het dan vanmorgen zien, dat als een groot licht, dat nog uit het kerstevangelie over ons schijnt vanmorgen, het evangelie van de komst van de Heere Jezus naar Egypte, dat dat duidelijk mag maken dat Hij komt waar gebondenen zijn, dat Hij komt in het diensthuis, in het slavenhuis, om mensen die geknecht zijn door de dienstbaarheid, zwart zijn door de dienstbaarheid, uit de machten van dood en zonde te bevrijden. Heere, wil dat ook deze morgen onder de prediking van uw woord krachtig waarmaken. En wil u geven dat er één, kon het zijn meerdere, die gebonden zijn in banden van dood en van zonde, in het hart gegrepen mag worden, de nood van hun leven gaan zien en gaan zoeken de genade en de zaligheid die alleen bij u te vinden is. Wil u ook, Heere, denken aan hen die misschien al langere tijd worstelen met de geestelijke noden en vragen van het hart. Die weten van die Egyptische duisternis, van de donkerte waarin ze gekomen zijn door eigen schuld. Die gehoord hebben van het evangelie van kindse jaren af, maar die u niet kunnen vinden. Als dat zo is, Heere, wil dan vanmorgen laten zien dat ze bij zichzelf en in zichzelf u ook nooit zullen vinden. Dat er bij ons nooit een ritseling te vinden is die tot eer van u is. Want bij ons heerst de dood. Maar dat het leven buiten ons bij u te vinden is. En dat gij dat wilt schenken. En dat ook aan het hart wilt toepassen. En zo midden in de dood het leven wilt bewerken. Dat dan juist de prediking van vanmorgen daarin ook banden verbreken mag. Want gij hebt uw zoon naar Egypte gezonden en uit Egypte geroepen. Tot een prediking, tot een machtig evangelie van vrije, soevereine genade. Denk aan uw kinderen. Heren, u weet dat uw kinderen ten diepste dezelfde dingen nodig hebben. Al mag het zijn dat er wonderen gebeurd zijn, kan nu weer zo toegesloten zijn. Als dat zo is, wil u geven dat degenen die afgedwaald zijn en weggezworven zijn als een schaap weer teruggebracht mogen worden en geleid mogen worden op de weg van Jezus Christus. Want gij hebt uw volk uit Egypte geleid, opdat ze achter uw zoon aan zouden komen. Uw zoon hebt ge uit Egypte geroepen, opdat hij de overste leidsman zou zijn en al de geroepenen uit Egypte hem zouden volgen. De weg door de woestijn, de weg van het kruis, de weg van de strijd. Heere, laat uw volk dan zien dat die weg naar ons gezien nooit zo'n gemakkelijke weg is, maar dat het achter de grote en gezegende zoon van u een gezegende weg mag zijn. En geef dat uw volk dan bewaard mag worden van afdwalen en achter uw zoon de weg mag gaan zijn dood gelijkvormig wordende. Om zo steeds meer uit hem te leven, op hem te blikken en in hem alle heil te vinden. We bidden u, Heere, wil u zo uw wonderen heerlijk maken vanmorgen en het evangelie laten verkondigen. Wees met ons allen, wij kennen elkaar niet of nauwelijks, maar u kent ons, u weet van al onze omstandigheden. U weet ook of er onder ons zijn die hier gekomen zijn met grote vragen en moeite. U kent de moeite van de jonge mensen die midden in de branding van deze tijd staan en die het soms ook helemaal niet gemakkelijk hebben. Heere, wil u ze bewaren bij uw woord? Wil u zijn met de ouderen? We denken aan vaders en moeders die verantwoordelijkheden hebben voor hun kinderen, maar ook verantwoordelijkheden hebben soms in deze maatschappij. Wil u hen leiden? Denk ook aan de ouderen. Wil u bijzonder ook met hen zijn? De tijd kan gekomen zijn dat we veel moeten gaan inleveren, wat gezondheid betreft, wat krachten betreft. Heere, wil u hen bijzonder nabij zijn. We denken er ook aan twee bejaarde zusters van de gemeente die opgenomen zijn in tehuizen in Gorkum en in Leidschendam. We denken aan de bejaarde bewoners van het bejaardentehuis hier ter plaatse die gewoonlijk meeluisteren via de kerktelefoon, maar voor wie dat nu al mogelijk is door de omstandigheden. Heere, wil u hen allen gedenken en bij het ouder worden bijzonder nabij zijn. Wees ook met allen die ziek zijn. Er zijn juist in deze donkere wintermaanden nogal wat zieken, het meeste minder ernstig. Maar toch, geef Heere uw genade, ook in tijden waarin we door ziekte worden stilgezet. En wil bovenal de wegen van beproeving en moeite heiligen aan het hart. Wees met ons allen, Heere. Ook wanneer we een verborgen kruis hebben te dragen. Iets waar niemand van weet. Wil u in het verborgene onderworpenheid geven. Maar ook verwachting van u. En ook wanneer we vanmorgen hier zijn gekomen zonder dat er bijzondere moeite of zorgen zijn. Geef dat de goedheid van u op ons hart mag wegen. En dat wij uitgedreven worden tot u de levende God. Om ook met al de goedertierenheid en de verdraagzaamheid en de langmoedigheid. Uw langmoedigheid en goedheid niet te verachten. Maar opdat ze ons leiden mag tot bekering. Heere, zie ons zo allen aan, niet in onszelf. Want als u met ons zou doen naar onze zonde, dan is er geen enkele verwachting. Dan is het aan onze kant een afgesneden zaak, een afgelopen zaak. Want zo gij in het recht zou treden, wie zou bestaan? Maar zie op ons in de gedachtenis van het offer van Jezus Christus, uw Zoon. Zie op ons in het bloed van Hem, die uit Egypte gekomen is, en wil ons bezoeken in zijn volkomen, algenoegzame offerande. We vragen het uit zijn naam en in zijn naam, om Jezus wil. Amen. Want Herodes was een zeer bijgelovig mens. En dan neemt Herodes de beslissing om alle kinderen onder de 2 jaar in Bethlehem te laten doden. En terwijl die zware schaduwen hangen over Bethlehem en ook over de koning die in Bethlehem geboren is, krijgt Jozef, de man van Maria en naar de wet de vader van het kind Jezus, het bevel uit de hemel tijdens zijn slaap. Sta op, ga naar Egypte en neem het kind en zijn moeder met u, want Herodes zoekt het te doden. En Jozef maakt haast. Hij neemt het kind en zijn moeder en ze reizen naar Egypte. En blijven daar waarschijnlijk 1,5 à 2 jaar tot de dood van Herodes. En dan zegt het heilig evangelie er als verklarende kanttekening bij dat alles is gebeurd, dat trekken van Jozef met het kind naar Egypte, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Laten we het nog even goed lezen. Het kind, de zoon van God, trekt naar Egypte, opdat vervuld zou worden het profetische woord: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Wat bedoelt de evangelist Matthäus met deze kanttekening, met deze woorden? Wat is de strekking? Wel, dan moeten we in gedachten een ogenblik gaan bladeren in onze Bijbels. Welke profeet sprak dat: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen? Wel, als u een Bijbel hebt waar aantekeningen bij staan, zo in de voet van de Bijbelgedeelte of van de hoofdstukken, dan staat daar een kanttekening dat deze tekst te vinden is in Hosea 11. En u moet het voor uzelf thuis maar eens nalezen. Inderdaad, in Hosea 11 vers 1 komen deze woorden voor. Daar leest u dit: als Israël een kind was, zo heb ik hem lief gehad. En ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. En als u die woorden met het tekstverband dan zorgvuldig zou gaan lezen, dan zou u tot een conclusie moeten komen dat u zegt: ja, zeg maar, hier gaat het toch niet over de Messias? Hier gaat het toch niet over de komende Heere Jezus? Mijn zoon, zoals die hier genoemd wordt in Hosea 11, dat is toch het volk van Israël? Want Hosea zegt toch: als Israël een kind was, een zoon was, zou je ook kunnen lezen, toen heb ik hem lief gehad en uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dat slaat er toch op dat Israël als de zoon van God uit Egypte gekomen is in de tijd waarin Mozes en Aaron het volk door de krachtige hand van de Heere uit Egypte leidden. Inderdaad, dat betekent die tekst in Hosea allereerst. Israël wordt daar genoemd de zoon van God, die door de krachtige hand van de Heere uit Egypte geleid is. En dat moet u niet vreemd vinden, dat Israël de zoon van God genoemd wordt, want dat komt een enkele keer meer voor in het Oude Testament. En let u daar maar op, vooral in verband met die uittocht uit Egypte. Want, ik zal nog een andere tekst aanhalen, in Exodus 4 staan Mozes en Aaron voor de machtige farao van Egypte en komen ze met het bevel van de Heere om Israël uit Egypte te laten gaan. En dan zegt Aaron en Mozes uit naam van de Heere dit tegen farao: alzo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. En ik heb tot mij, tot u gezegd, laat mijn zoon trekken, dat hij mij dienen. Dus farao hoort het ook. Israël is mijn zoon, zegt de Heere, mijn eerstgeborene. En die zoon Israël moet farao laten gaan, opdat Israël God mogen dienen in de woestijn. En zo krijgen we een duidelijk beeld van wat die oude profetie allereerst betekent. De zoon die God uit Egypte brengt, dat is Israël. En in die oude dagen heeft God door zijn machtige arm Israël zijn zoon uit Egypte geroepen. En weet u waarom Hosea dat nu nog eens een keer aanhaalt? En nog eens een keer bij het volk van zijn dagen inscherpt. Wel, u weet wat er gebeurd is. Dat volk is uit Egypte gekomen. Uit het diensthuis uitgeleid. Uit de slavendienst bevrijd. Maar dat volk heeft het in de woestijn al telkens weer laten zien. Dat hun hart nog zo verlangt naar Egypte. Ze willen de goden van Egypte toch niet loslaten. En soms hongeren en dorsten ze naar het lekkere voedsel van Egypte. En straks in Kanaan. Dan wijken ze steeds weer af van de levende God. Dan dienen ze de afgoden. Dan hangt hun hart naar de zondendienst van Egypte. En dat is ook in Hosea's dagen weer schering en inslag. Het volk wat uit Egypte bevrijd is door God, dient de Heere niet, maar dient de afgoden. En dan moet Hosea in Gods naam aan het zondige volk zeggen: wel, de Heere heeft u in het verleden uit Egypte gebracht. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, opdat hij mij dienen zou. Maar die zoon van mij, Israël, jullie, Juda, Ephraim, jullie hebben mij niet gediend. En daarom zal ik u opnieuw in een Egypte brengen. Opnieuw in de ballingschap brengen. Opnieuw in het slavenhuis brengen. En dan leest u in Hosea 11 dat de Heere zegt: Assur en Babylon, dat zal uw nieuwe Egypte zijn, opnieuw in de slavendienst. Maar o wonder van genade, dat is het laatste woord van dat hoofdstuk niet. Want de Heere zegt: maar net zo als ik u in de tijd van Mozes uit Egypte bevrijd heb, zo zal ik u ook uit het Egypte van Babel en uit het Egypte van Assur bevrijden. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen en uit Egypte zal ik mijn zoon roepen. Ik zal ze bevrijden, hoe lang, hoe zwaar ze ook mijn wetten schonden. Diensthuis, slavendienst. God heeft zijn volk, zijn zoon Israël eruit bevrijd. En zal dat steeds weer doen, zegt Hosea de profeet. En dat woord staat ook vanmorgen in onze tekst. Weet u wat dat voor ons betekent? Wel, het betekent ontzaggelijk veel en ik kan er vanmorgen maar iets van zeggen. Het betekent dit, dat net als Israël in Egypte zich toch wel thuis voelde. Nee, niet onder de slagen van de slavendrijvers, maar wel bij de goden van Egypte en wel in het diensthuis. Zoals Israël zich later in de nieuwe Egyptische dienstbaarheid in Babel en in Assur ook wel thuis voelde. Want er zijn er heel wat geweest die niet mee teruggekomen zijn uit de Babylonische ballingschap, die het in Babel best vonden. Dat is een teken dat diensthuis, die ballingschap van de zonde die ons aller eigen is. Wij als verloren Adams kinderen hebben onszelf van God afgescheiden. Verbannen in de ballingschap van het diensthuis. Wij zondige mensenkinderen zoeken de zonde van nature. Leven in de zonde. En weet u wat zo erg is? We hebben ons vrijwillig in dat zondehuis, in die slavendienst begeven. En we vinden het helemaal niet erg, ook al is het juk zwaar. Ook al zijn we geestelijk gesproken zwart verbrand door de dienstbaarheid, net als Israël in Egypte en in de slavendienst. En de vraag komt vanmorgen tot ons, is de zonde ons alleen tot een last geworden? Hebben we alleen leren inzien dat wij van nature gebonden liggen in de banden van zonde en van de dood? Ja, die band van zonde en van dood kan voor u of voor jou vanmorgen juist dit zijn, dat we onze banden niet voelen. Dat we het best vinden zoals we leven, onbekeerd en zonder het ware geloof te kennen. Dat we ons thuis voelen in Egypte. Maar de Heere wil ons door de prediking van zijn woord, door de profetische prediking uit het evangelie van vrije genade, vanmorgen wakker schudden. En houdt ons een spiegel voor en zegt, mensenkind, zondaar, weet dat ge, zoals ge leeft buiten mij en zonder mij, leeft in de ballingschap in Egypte, in het diensthuis. En weet ook nodig om uit Egypte verlost te worden. Om uit onze zondendienst verlost te worden. Om uit ons verloren bestaan verlost te worden. Maar hoe moet dat dan, zegt u? En misschien is er wel iemand, een jongen of een meisje of iemand die ouder is. Die dat met een hele persoonlijke bedoeling vraagt. Die zegt, ja, dat weet ik. Dat ik arm ben door de zonde. Ver van God door de zonde. En er zijn wel eens momenten dat ik in stilte mijn knieën buig voor de Heere. En niet verder kan komen dan alleen maar deze belijdenis, Heere. Ik ben zo arm. Ik leef in dat Egypte. En ik voel dat de zonde zuigt. Net zoals het Israël zoog naar Egypte. Zo zuigt het mij naar de wereld. En naar de dienst van de zonde toe. Maar hoe kan ik dan nu van verlost worden? Hoe kan ik uit Egypte geleid worden? Wel, laat het duidelijk zijn, en dat leer je ook wanneer je werkelijk arm voor God wordt. En wanneer je werkelijk je schuld en je zonde gaat inzien en de banden waarin je verkeert. Dat je jezelf daaruit niet kunt bevrijden. Daar kun je op geen enkele manier met je eigen werken of met je eigen vroomheid of met wat stipter leven, die banden verbreken. Weet je wat daarvoor nodig is? Dat Gods eigen Zoon tot je komt. In die banden en in die nood. En dat is nu precies wat de tekst van vanmorgen zegt. Oud-testamentisch was geprofeteerd Israël, Gods Zoon van het Oude Testament zal uit Egypte komen. Niet alleen één keer, maar straks ook uit het Egypte van de ballingschap. Maar dat gebeurt niet zomaar. Dat kan niet zomaar dat de Heere zondaren van hun zonde bevrijdt. De Heere ziet de zonde zomaar niet door de vingers. En zegt wel, die zonden ze zijn erg, maar ik denk er niet meer aan. Nee, zo is de hoge en heilige God niet. Weet u wat er moet gebeuren? Gods eigen Zoon moet naar het zondige Egypte komen. Egypte, in heel de Bijbel, het beeld van de zonde. Gods eigen zoon moet naar Egypte, opdat het mogelijk zou worden, uit Egypte heb ik zondaren verlost. Gods eigen zoon naar Egypte. Dat is de strekking van de tekst van vanmorgen. Hij moet de vernedering in. Hij moet het slavenhuis in. Opdat zondaren zouden mogen horen, bevrijd uit Egypte. Ja, laten we daar nog een moment bij stilstaan. Gods eigen zoon naar Egypte. Gemeente, misschien hebt u er wel eens over nagedacht over deze tekst en gedacht wel, dat was toch maar gelukkig dat de zoon van God naar Egypte kon, want anders was hij omgekomen in Bethlehem. En zo wordt die tekst ook wel eens verklaard, helemaal ten onrechte. Want natuurlijk is het wel waar dat de zoon van God op hoog bevel van 's Heeren mond naar Egypte gaat om aan het zwaard van Herodes te ontkomen. Maar weet u wat dat betekent? Dat betekent niet vrede en vrijheid voor de zoon van God. Het betekent een nog diepere vernedering. Jezus Christus mag door het zwaard van Herodes niet sterven. Waarom niet? Omdat zijn uren nog niet gekomen is. Omdat hij niet door Herodes zal sterven. Maar omdat hij straks door het grote zwaard van Gods gerechtigheid zal moeten sterven. Hij moet naar Egypte om bewaard te worden voor de Goede Vrijdag. Om bewaard te worden voor de dood aan het kruis. En zo is het gaan naar Egypte niet slechts bescherming, dat ook. Maar vooral toch vernedering. Een aanwijzing dat zijn uren nu nog niet gekomen is en dat hij de raad van God ten volle zal moeten volbrengen. En die raad van God voert hem door Egypte en langs Gethsemane, Gabbata, Golgotha. Het is een duistere profetie dat de Zoon van God een lange weg, een zware weg van vernedering zal moeten gaan. En daarom moet hij naar Egypte. Is u dat wel eens opgevallen? Dat is eigenlijk, als je het goed beschouwt, de enige keer dat de Heere Jezus hier op aarde een reis buitensland gemaakt heeft. Goed, hij is aan de grenzen geweest met Syrië. Toen met die Canaanitische, die Syro-Fenitische vrouw. Maar echt over de grens is hij alleen geweest naar Egypte. Opdat vervuld zou worden uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Hij moest in Egypte zijn omdat hij in dat slavenhuis moest komen. Omdat hij in dat slavenhuis moest komen om daar die zondaren die gebonden zijn in de banden van de dood te bevrijden. Kijk, dat moet u zo zien. Israël is eeuwen geleden letterlijk in Egypte geweest. En nu mocht Israël onder de hand van Mozes bevrijd worden. Maar Jezus Christus moest dat verdienen en betalen. En om dat te verdienen en te betalen is hij naar Egypte gegaan, naar het diensthuis. En daar ligt een diepe en een rijke les in. Jezus Christus zoekt zondaren op waar ze zijn. Hij komt niet als een zaligmaker halverwege uit de hemel en spreekt uit de hoogte naar die zondaar die in het stof ligt en gebonden ligt in de banden van de dood en zegt: zondaar, wilt gezalig worden en u hangt het van uw keuze en van uw bereidwilligheid af of ge dat doen wilt. Als Christus op die wijze zaligmaker was, dan kwam er niet één. Maar Jezus Christus komt de hele lange weg van de vernedering, Kom tot in de diepste diepte, tot in het slavenhuis. Daar waar die zondaar zich bevindt. Daar waar hij geketend is in de banden van de dood. En daar buigt hij zich over die zondaar en breekt zijn boeien. En opent zijn ogen en doet hem de gunst van de levende God aanschouwen. Christus Jezus is gekomen, zegt het evangelie, om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dan komt Jezus Christus en hij zoekt het verlorene op daar waar het is. En daar breekt hij de banden en daar ontsluit hij de ogen. Zo'n zaligmaker hebben we nodig, gemeente, jonge mensen. Want waar zitten wij? Wij zitten in datzelfde diensthuis. Al ziet het er uiterlijk misschien wat anders uit. In het diensthuis van de zonde. En je kunt jezelf niet bevrijden. En misschien is er wel iemand onder, ik hoop dat er velen zijn, die daaronder gebukt gaan en die daar last van hebben. En die zeggen, die banden van de dood en die banden van de Egyptische dienstbaarheid, die ketenen, ik kan me er zelf niet uithalen. O Heere, ontferm u over mij, red gij mijn ziel. En als je dan iets mag gaan ontdekken van het wonder van het kerstevangelie, dat Jezus Christus zo diep gekomen is, dat hij komt waar het verlorene is, in de struiken verward, in de boeien en in de banden, en dat hij koperen gevangenisdeuren en ijzeren grendels verbreekt, zo'n zaligmaker hebben we nodig. Zeg u, het is u die de Heere vreest. Waar heeft de Heere u gevonden? Toen de eerste lichtstraal van Gods gunst in uw leven doorbrak. Het was toch in Egypte. Het was toch als een verloren zondaar. Het was toch in de banden van de dood. Het was toch op het vlakke van het veld vertreden in uw bloed. En dit is het evangelie dat waar zondaren nu niets hebben. Alleen maar schuld, alleen maar banden en dood, daar komt Jezus Christus. En het kerstevangelie zegt het met name, hij zoekt ze op, hij wil komen waar ze zijn. Nu ook, door zijn woord en door zijn geest, want elke preek is een prediking waarin de Heere Jezus Christus zichzelf laat verkondigen, zichzelf aanbiedt als deze zaligmaker die komt en het verlorene zoekt. Ach, als u dan zegt, hoe moet ik zalig worden? En als jij dan zegt, wat moet ik doen om behouden te worden? Zouden we dan deze koning die in Egypte gekomen is, die in het diensthuis is afgedaald, niet aanroepen en zijn gunst en genade niet inroepen? Heere, u bent toch gekomen om het verlorene te zoeken. U bent toch in Egypte gekomen. Heere, breek dan ook de banden van mijn slavernij. Heere, breek het om uw lieve naams wil en toon het dat het uw liefste werk is om nu juist zondaren te zoeken en ze zalig te maken. Ja, laten we er dan ook op letten, gemeente, dat de Heere Jezus heel wat gekost heeft. We hebben zo in het algemeen al aangestipt dat die gang naar Egypte, dat was een vernedering voor de Heere Jezus. Dat was het slavenhuis niet. Egypte staat heel de Bijbel door voor de duisternis en voor de verlorenheid en voor de slavendienst. Maar weet u nog hoe dat volk van Israël nou oudtijds uit Egypte geleid werd? Hoe werden ze uit Egypte geroepen? Nou, dat ging door de oordelen heen, zegt u. Ja, inderdaad, al die plagen, ik kan dat nu verder niet uitwerken, hoeft ook niet. Maar dan vooral die verschrikkelijke laatste plaag. Als daar alle eerstgeborenen van mens en dier sterven, doordat de engel van Gods heilige wraak door Egypte gaat. En dan komt die engel ook langs de huizen van de Egyptenaar, van de Israëlieten in het land van Goshen, die gereed staan om de tocht uit Egypte te beginnen. En dan gaat die engel van het verbond, die gaat de huizen van de Israëlieten en de stallen van de Israëlieten voorbij. Hij komt daar niet binnen. Die wraakengel doodt niet de eerstgeborenen van Israël en van hun vee. En waarom was dat? Wel, dat was omdat er aan die deurposten bloed gesmeerd was. En dat bloed was het bloed van het lam. En u weet dat dat lam later genoemd werd het paaschalam, het paaslam. En nu is het zo dat het woord van het Oude Testament ons overvloedig duidelijk maakt dat Israël alleen uit Egypte kon trekken en dat die eerstgeborene zoon Israël alleen gespaard bleef bij de tocht door de Rode Zee, bij de uittocht uit Egypte, omdat er bloed gevloeid had. Omdat het bloed van het lam gevloeid had. En later in het Nieuwe Testament wordt gezegd, dat paaslam, zegt Paulus, weet u wel wie dat is? Dat wijst heen naar de Heere Jezus Christus. Ons paaslam is voor ons geslacht, namelijk Jezus Christus. Jezus Christus in Egypte. Opdat het volk uit Egypte uit de dienstbaarheid bevrijd zou worden. Maar het paaslam liet het al zien in die oude geschiedenis. Jezus moet het lam worden. Het lam dat geslacht is. Het lam dat geofferd wordt als een offer wat volkomen wordt verteerd. En dat duidt erop dat de gang naar Egypte heel in het bijzonder een profetie is, een heenwijzing is naar het lijden en sterven van de Heere Jezus. Dat wanneer hier staat, opdat vervuld zou worden, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Die zoon komt uit Egypte als het lam Gods. Zie het lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt. Oud-testamentisch wil Matthäus zeggen, zag u Israël elke keer weer wanneer u het paasfeest vierde, het bloedende lam dat geslacht was. Maar hier is het lam, het paascha, dat als een paaslam, als een lijdende en een vernederde borg uit Egypte geroepen wordt. O mogen we hem zo als het ware door de schaduwen zien in dit woord, als het paaslam dat geslacht is, de Zoon van God. Hij is het paaslam dat alleen bevrijden kan en dat alleen verlossen kan. Als je daar iets van gaat zien, dat nu voor de banden waarin je zit door de zonden en die ketens zijn zwaar, dat er bloed moest vloeien, dat Jezus Christus onder de toren van God door moest gaan, het rechthuis van Pilatus in moest, maar op Golgotha het rechthuis van zijn vader inging. Heel de toren van God tegen de zonde. Tegen de zonde, zegt onze belijdenis, van de ganse wereld. Heel die toren rustte op hem. Heel die toren moest hij dragen. De toorn die wij verdienen was op hem. En wat is dan dat lijden van de Heere Jezus als het paaslam aangrijpend op Golgotha? Dan wordt in zijn wonden, in zijn doorboorde handen, in zijn doorstoken zijde, in de doornenkroon die het bloed uit zijn slapen perst zichtbaar, nee, niet alleen wat mensen hem aandoen, maar dat de hoge God hier gerechtigheid vordert en dat al de pijlen van Gods gekrenkte recht en van zijn vlammende toorn hier worden afgevuurd op Jezus Christus. Vandaar ook dat in het boek Openbaringen die wonderlijke tekst staat, Jezus Christus is gekruisigd buiten die grote stad, die geestelijk genaamd wordt, hoe? Babylon, Egypte, Egypte. Het is voor de profeet Johannes in het boek Openbaring het teken van de God onterende kracht van de zonde en van de diepe lijdensweg van Jezus Christus. Babel, de ballingschap, Egypte, het diensthuis. Jezus moest voor het diensthuis en voor de zonde het rechthuis in. Lijden, sterven. Mag ik het u vragen, hebben we daar wel eens een blik op mogen slaan? Op wat het nu Jezus Christus gekost heeft om een slavenvolk dat zich vrijwillig aan de dienst van Egypte verpand heeft, om dat eruit te verlossen? Is dat wonder dat hij gekomen is en zichzelf heeft overgegeven, al is het nog zo van verre, wel eens open gegaan voor ons eigen hart? Vroeger zeiden onze oudere predikanten vaak, ik denk bijvoorbeeld aan professor Van der Meijden, al mag je het maar zien door de schaduwen heen, zie het Lam Gods, van verre, dat is al zo'n zegen. Want één blik op het Lam betekent dat je een weg ziet uit de duisternis van de zonde. Dat er een mogelijkheid is om zalig te worden. Dat Hij het is die zichzelf wil geven en die gekomen is in Egypte, in de donkerte en in de duisternis van ons verloren bestaan, om daaruit te bevrijden. O, in uw duisternis en in uw vragen, met uw strijd, misschien uw strijd wel, heb ik genoeg kennis van zonde, is het wel waar? Met al uw nood, met al uw schuld, ziet hier het Lam van God, dat in het rechthuis van de toren van God de schuld heeft gedragen en voor de zonde heeft geboet. Hij kan zalig maken. Hij wil zalig maken. Hij is ten volle bereid om die zaligheid uit te delen, want Hij is het paaslam dat geslacht is. Zo krijgt die oude profetie, die in dit wat onbekende woord van het evangelie staat, diepe gloed, is het niet. Maar er is nog één ding wat ik aan moet stippen vanmorgen. En dat is dat Jezus Christus naar het diensthuis moest om dienstbaren te bevrijden. En Jozef en Maria gaan met het kind naar Egypte. Maar straks komt hij ook uit Egypte. Opdat vervuld zou worden, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En we hebben het gezien, dat nu oud-testamentisch en nieuw-testamentisch zondaren uit Egypte bevrijd worden. Dat is alleen maar te danken aan het feit dat Jezus in Egypte geweest is. In het diensthuis. En dat hij door zijn bloed te geven uit het diensthuis wil bevrijden. Maar Jezus komt straks uit dat diensthuis. En dan gaat hij de lange weg naar Nazareth. En die weg van Nazareth is nog het einde niet. De weg van Nazareth wordt straks de weg door het land van Israël. De weg naar Gethsemane. De weg naar het lijden. Dat is de weg die Jezus gaat. En straks zal hij de zoon die uit Egypte gekomen is, door lijden en sterven heen, weer als zoon van God terugkomen bij de Vader. Want de weg via Egypte en Nazareth en Golgotha is voor Jezus Christus uiteindelijk toch de weg naar het Vaderhuis. De weg naar het huis met de vele woningen. En die weg die hij gaat, die mag het volk wat uit Egypte geroepen wordt, nu achter hem aangaan. De weg van Jezus is de weg van het kruis. En als u nou het Lam van God, al is het nog zo in beginsel, nog zo klein, het Lam van God mag kennen als borg en zaligmaker, dan roept de Heere zulke mensen op om hem te volgen, indien iemand achter mij wil komen. die nemen zijn kruis op en volgen mij. Gemeente, laten we in onze dagen, waarin er zoveel van die triomfalistische christenen zijn, je wordt er soms niet goed van, die het allemaal in hun vestjeszak hebben, de parade van de moderne mannenbroeders, die het weten en die het kunnen, en die nooit eens een keer arm voor God geworden zijn, vrees ik. Niet vergeten dat de Bijbel de weg van de kerk hier op aarde tekent als een weg van strijden, als een weg van volgen, als een weg van kruis dragen. En nee, dat betekent niet altijd dat we uiterlijk veel ziekte en moeite krijgen, al kan dat bij het kruis behoren voor sommigen. Maar het betekent wel dat we hier op aarde de strijd te strijden hebben met de driehoofdige vijand van binnen en van buiten. En dat het wordt in het leven, zo iemand achter mij wil komen, die nemen het kruis op en volgen mij. Vandaar dat vroeger wel gezegd werd als iemand tot bekering kwam, vooral wanneer het over een jong iemand ging, welkom in de strijd. De weg uit Egypte is voor de Zoon van God de weg van lijden en van kruis geweest. Maar die weg uit Egypte is ook voor zijn kinderen een weg van strijd en een weg van kruis. En dan kan het wel eens zo zijn dat het kruis zwaar is. En misschien zitten er vanmorgen hier onder het gehoor van de prediking mensen, jonge mensen die een stil kruis te dragen hebben. Of vaders en moeders, of weduwen en weduwnaars, die een zwaar kruis te torsen hebben. En die iets mogen weten van dat werk van de Heere in hun leven, maar voor wie het kruis soms te zwaar wordt. Die momenten kunnen er zijn, dat je toch met blijdschap en met liefde de weg gegaan bent, toen de Heere je riep en toen de Heere je te sterk werd en het leefde in je hart, hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijne sterkte. En moet het dan een kruisweg zijn, en moet het dan door de goede strijd heen gaan, Heere, het is goed wat ge ook doet. Maar er kunnen ook andere momenten komen, dat het kruis heel zwaar gaat drukken, en dat de zuigkracht van de wereld en de influisteringen van de duivel zo ontzaggelijk zwaar worden. Waar is nu God? Op wie je bouwde? Is het ooit waar geweest? Bedrieg je jezelf niet? Stop maar met bidden. Preek overal maar mee. Wat een ding. Als die kruisen gaan drukken op de levensweg, kind van God, dan denk ik aan een uitspraak van die grote Schotse prediker uit een vorige eeuw, bij wie alle predikers van vandaag in Nederland maar hele kleine lampjes zijn. Samuel Rutherford, die in de gevangenis die diepe godsdienstige brieven schreef, moet u maar eens lezen. Dat is goede kost, degelijke kost, wat anders dan dat flutwerk wat vandaag allemaal wordt uitgegeven. En dan zegt Samuel Rutherford in een brief aan een weduwe die de Heere vreest: mijn zuster, ge bezwijkt onder het kruis. De smart is zwaar en de golven van de strijd gaan hoog. Maar zie, in plaats van uw ogen te richten op de diepe kolken en de wateren, zie eens op. Want er is er één die u voorgegaan is. En als u goed ziet, dan rust het zwaarste deel van uw kruis op de bebloede schouders van hem die u is voorgegaan. Want in al uw benauwdheden was hij benauwd. O gemeente, wanneer we mogen zien dat de weg uit Egypte de weg van de strijd is achter Jezus aan. Wanneer u in de strijd eens uit de moeite en uit de vragen omhoog mag zien, wat een zegen als u mag ontdekken en het zwaarste deel van het kruis dat u torst ligt op de schouders van die gezegende ander. En wanneer dat zo zijn mag in uw leven, dat u uit Egypte kwam en door de strijd heen hem mag leren kennen, hem mag volgen, ja, dan gaat het door het dal van de schaduwen heen hier op aarde, met hem en achter hem aan naar het vaderhuis. Want hij is uit Egypte geroepen. Niet voor zichzelf, dat was niet nodig geweest. Maar om een volk te verlossen, om dat te zoeken, om dat zalig te maken, verloren in zichzelf. Maar om het te brengen in het huis des vaders met zijn vele woningen. Daar is Egypte voor goed vergeten. Daar is Egypte en de aanvechtingen en het kruis en de banden en de vragen voor goed voorbij. Hij uit Egypte getogen om ze in het vaderhuis met de vele woningen te brengen. Opdat ze hier in beginsel en daar volkomen hem dienen zouden zonder vrezen. Hem zouden eren, zijn aangezicht zouden zien. En van Egypte, van zichzelf, van de zonde, van al dat inklevende dwaze bederf bevrijd, hem eeuwig zouden groot maken, zeg, zou u er geen zin in krijgen. En is dat nu de weg die u gaan mag, die jij gaan mag? Kom terug op de vraag van het begin. Ben je al uit Egypte? Bent u al uit Egypte? Nog in Egypte? Moet dat dan zo verder? O, de Zoon van God die zichzelf zo diep vernederd heeft. Dieper kan het niet. Die zichzelf zo ruim en vol aanbiedt als degene die het verlorene zoekt. Is uit Egypte gekomen. Hij kan. Hij wil u redden en u zalig maken. Laat het dan onze bede zijn, Heere, trek mij. Zo zullen wij u nalopen uit het diensthuis, langs het rechthuis, naar het vaderhuis. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wij mogen aan het einde van deze dienst tot u komen om uw naam dank te zeggen. U hebt doorgeholpen, niet alleen wat het spreken betreft, de stem, maar u hebt ook licht willen geven in de dingen die in uw woord beschreven staan. O God, wil u de naprediker zijn en zou u willen geven dat er vanmorgen door de grote en krachtige en zo onverdiende werking van uw geest, zondaren, herinnerd mogen zijn aan hun onbekeerlijkheid, aan het Egypte waarin ze gebonden zit. En zou u willen geven dat het woord van vanmorgen door uw goddelijke zegen gebruikt mag worden om hen uit die dodelijke slavernij te verlossen. Heere, werk nog onder ons en onder onze kinderen in deze vaak zo verwarde en zo donkere dagen. U bent het niet verplicht, maar u hebt u toch verbonden aan het werk van uw Zoon. En u hebt hem toch niet gezonden naar een lichte streek of naar het land waar alles goed was, maar naar het Egypte. O God, zend hem ook tot ons door uw woord en door uw geest, en wil u, o Heere Jezus Christus, banden verbreken, ogen openen, mensen bevrijden en het woord zegenen. Wees met ons verder deze dag. Geef ons ook vanavond een goed uur samen, als het gaan mag, over een onderdeel van onze oude Heidelberger. En wil u uw woord zegenen in de overdenking die er verder deze dag ook mag zijn. We vragen het in de vergiffenis van al onze zonden, uw naam dankend om Jezus wil alleen. Amen. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.